Hallo en hartelijk welkom in deze dienst waar onze eigen predikant dominee Kroneman voor ons voorgaat. Vanmiddag om 5 uur hoopt dominee R.C. Bogaert voor ons voor te gaan. Volgende week zondag 16 februari hoopt om 10 uur dominee Kroneman voor te gaan. En om 5 uur dominee W.J. van der Brink. Vanmiddag is er de open samenkomst en de open samenkomst begint om 3:30. Volgende week zondag 16 februari zal er na de morgendienst gelegenheid zijn tot het drinken van koffie, thee of fris. Dit naar wens van Sjaak en Joke Koppen in verband met hun 40 jaar huwelijksjubileum op 14 februari. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collect in deze dienst. De eerste collect is voor de diaconie. De tweede collect is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij, voor het onderhoud van het gebouw. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. En we gaan nu zingen uit Psalm 1, daarvan het eerste vers, waarna we in stilgebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 105, en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 105, vers 1, loof, loof, verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorierijke daan, zijn glorieuze daden, alom, overal de volkeren verstaan. En spreek met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. En het tweede vers juicht elk om strijd, ondanks de strijd, met blijde galmen zingt, zingt de hoogste vreugdepsalmen. Beroem u in zijn heilige naam, dat wie hem zoeken nu tezamen hun hart verenen, verenigen tot zijn eer en zich verblijden in de Heer. Psalm 105, vers 1 en 2. Gemeente, we luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit het gebed des Heren en daarvan het achtste vers, gezang 5 vers 8. Verlos ons uit des bozen macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot, dus zijn we elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan en maak ons vrij. Gezang 5, vers 8, na de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, Hij is het die de wet volkomen heeft vervuld. En Hij is het ook die de wet heeft samengevat. Hij heeft gesproken, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we gaan vanmorgen verder met de prekenserie vanuit de Filippenzenbrief. Daarom lezen we nu samen uit het woord van de Heere, vanuit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Filippenzen. Wij lezen het eerste hoofdstuk vanaf het 27e vers tot en met het tweede hoofdstuk, het vierde vers. Filippenzen 1 vers 27 tot en met Filippenzen 2 vers 4. En dat is tegelijk ook de tekst voor de preek. Diezelfde boodschap die Paulus hier vertolkt over de wandel met God, diezelfde boodschap vinden we ook in de Petrusbrief. Paulus en Petrus, dat waren de twee belangrijke apostelen. Paulus de apostel voor de heidenen en Petrus de apostel voor de joden. En beide vertolken ze dezelfde boodschap. En daarom willen we ook nog lezen, een tweede schriftlezing, uit 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 vers 8 tot 17, dat is de tweede schriftlezing. De eerste schriftlezing is tegelijk ook de tekst, dat is Filippenzen 1 vers 27 tot Filippenzen 2 vers 4. Daar leidt het woord van de Heere als volgt. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie, en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven, in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt, als die u bij mij gezien hebt, en nu van mij hoort, als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Tot zover de eerste schriftlezing en de tweede schriftlezing is uit 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, vanaf het 8e vers, waar we dezelfde boodschap horen, nu vanuit de apostel voor de Joden, de apostel voor de heidenen was Paulus en de apostel voor de Joden was Petrus. Het is dus een belangrijke boodschap voor elke christen, Jood of heiden. 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleden, medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad, of laster met laster, maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart, en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Tot zover ook de tweede schriftlezing. Gemeente, we willen bij de voorbeden denken aan de heer Wim Hoogendijk, omdat de prostaatkanker opnieuw teruggekomen is. Binnenkort krijgt hij een PET-scan. Aan de hand van de uitslagen van die scan zal bepaald worden welke nadere behandelingen nodig zijn. Daarnaast krijgt hij morgen verder onderzoek naar aanleiding van de dagelijkse aanvallen waar hij mee te kampen heeft. En we willen ook danken met de familie Koppen, met Sjaak en Joke, in verband met het 40-jarig huwelijksjubileum dat ze aanstaande vrijdag 14 februari hopen te vieren. Laten we nu samen bidden. Ja, Heere grote God, almachtige Vader in de hemel, zo brengt u ons op deze zondagmorgen weer samen in uw huis. U geeft het dat we thuis, vanuit onze woonkamer of vanuit de zorginstelling, dat we uw woord mogen horen. En wat bent u dan goed voor ons, dat u dat aan ons geeft, dat het evangelie weer klinkt op deze dag. Het evangelie, de goede boodschap van Jezus Christus. Heere God, u hebt uw Zoon gezonden naar deze aarde. Wij hebben tegen u gezondigd, maar u wilde komen om de kloof te overbruggen. U wilde voor ons lijden en voor ons sterven. U stond voor ons weer op uit de dood, opdat wij leven, eenmaal voor eeuwig en hier al in het begin. En Heere, wat hebben wij dat evangelie van u nodig? Waar zouden we zijn als we uw evangelie niet hadden? Als we uw woord niet hadden, als we uw belofte niet hadden, dan waren we nergens. Want wie zijn wij tegenover u? Zondaren. Wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Maar u zoekt ons weer op vanmorgen, door uw woord en door uw geest, opdat wij het evangelie geloven. En opdat we het evangelie navolgen. Opdat we Christus voetstappen drukken. En Heere, helpt u ons daarbij. Want dat kunnen we niet uit onszelf. Daarvoor hebben we uw geest zo nodig. En geef ons dan uw geest ook deze morgen. Als we luisteren naar uw woord. Als we uw woord mogen brengen. Want zonder u, Heere Jezus, en zonder uw geest kunnen wij niets doen. Zo belijden we onze afhankelijkheid van u. En wij bidden dat u in ons midden bent, Heere Jezus. U bent toch de overwinnaar. U hebt toch de boze verslagen. Die grote tegenstander die ons altijd weer schrik wil aanjagen. Als u, Heere Jezus, in het vizier komt en als wij u willen volgen, dan is de boze daar ook om ons bij u weg te houden. Maar geef dat de boze geen kans krijgt deze morgen. En help ons om ons oog te richten op Jezus Christus alleen. Heere, zo mogen we u bidden om uw zegen over deze dienst. Uw zegen over ons allen. Uw zegen voor de kleine kinderen bij de kinderopas. Uw zegen over allen die thuis met ons verbonden zijn. Ook vanuit de doelgroep van het evangelisatiewerk. We bidden, Heere, dat uw woord verbreid mag worden. Dat uw woord verkondigd mag worden. Dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. We bidden voor onze zieken, voor degenen die lijden. We bidden in het bijzonder voor de heer Wim Hoogendijk. Als hij opnieuw een moeilijk bericht heeft gekregen. Zijn prostaatkanker is teruggekomen. Heere, ontferm u dan over hem. En over zijn vrouw. En over zijn kinderen. En over zijn kleinkinderen. We dragen hem en allen die om hem heen staan aan u op. U bent toch die grote geneesheer. U bent toch die grote heelmeester. U bent het toch die alles in uw handen hebt. Zo bidden we dat u hem leidt. Als hij opnieuw onderzoek krijgt deze week, als hij opnieuw naar het ziekenhuis moet, Heere, geeft u dat er een goed gevolg mag zijn. En als er ook opnieuw nog uitslagen wachten, dat het alles nog mee mag vallen. Dat er nog behandelingen mogelijk zijn. En Heere, dat we steeds weer mogen weten, en dat weten we, dat onze tijden in uw hand zijn. En wat geeft dat een rust? Want u bent koning en u bent het die regeert. En we bidden om die rust voor allen die lijden. Voor allen die chronisch ziek zijn, die psychisch ziek zijn. Voor allen die thuis zijn en die wachten op uitslagen van onderzoeken. U kent ze allen bij name. Degenen die deze week weer naar het ziekenhuis moeten, Heere, geeft u de kracht die nodig is, ons oog gericht op de overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Heere, we mogen u ook dankbaar zijn op deze zondagmorgen met de familie Koppa, dat ze deze week 40 jaar getrouwd hopen te zijn. Wat een trouw van uw kant. Wat bent u goed geweest in al die jaren, in die 40 jaren. U hebt hen samengebracht. U hebt hen samengedragen. U hebt hen bijeengehouden. En ze zijn samen verbonden in u. Wat is dat een heerlijke wetenschap. En Heere, dan bidden we voor hen dat u ook in de toekomst hen nabij wil zijn. Dat ze nog tot zegen mogen zijn voor velen in hun omgeving. Voor veel mensen hier in Schiedam. Voor hun kinderen en hun kleinkinderen. En ook voor hun oude moeder en schoonmoeder. Heere, we bidden zo voor allen die om hen heen staan. Dat het een fijne dag mag zijn. Zo mogen we ook de vreugde in uw handen leggen. Want u bent het die ons leven leidt. En zo bidden we ook voor die moeders in de gemeente die binnenkort een kindje verwachten. De moeders die hoogzwanger zijn. U kent ze ook bij name. En we bidden dat u sterkte wil geven en kracht. En dat alles goed mag verlopen. Heere, we bidden ook voor die gemeenteleden die het moederschap niet of nog niet hebben ontvangen. Die vrouwen in de kerk en ook die mannen die geen vaders zijn geworden. Ontferm u over ons allen en doe ons steeds weer zien op dat hoogste doel dat ons niet ontgaat als we op Jezus zien. Zo bidden we, Heere, ook voor onze belijdeniscategezanten en ook voor alle andere categezanten, onze jongeren, dat u ze vasthoudt. Ontferm u ook over hen die alleen zijn in het geloof en zich ook zo alleen voelen in het geloof, op het werk of in de familie of soms zelfs in het huwelijk. Heere, ontferm u over ons allen. Over het geheel van de kerk, over de hersteldhervormde kerk, maar ook over de andere kerken, over de christelijk gereformeerde kerk, waar ook zoveel nood is op dit moment. Heere, we bidden ook voor deze broeders en zusters, dat u ze vasthoudt en dat ze bij uw woord mogen blijven. Dat er ook eenheid mag blijven, mag zijn. En dat we over de kerkmuren heen ook elkaar mogen zoeken. Zo bidden we, Heere, om de voortgang van uw koninkrijk in ons land en daarbuiten in de wereld. Als er zoveel oorlogen zijn, ontferm u over de mensen in Israël en Gaza. Over die mensen uit Israël die nog steeds gegijzeld worden. Degenen die worden vrijgelaten. En zo, we hebben het weer gezien afgelopen week, zo uitgemergeld terugkomen. Heere, geeft u deze mensen wat ze nodig hebben. En al die mensen die in nood zijn. Het is zo nodig, Heere Jezus, dat u zelf komt. Want uw heil, uw komst is het die ons heil volmaakt. En daar zien we naar uit, naar de komst van de vredevorst. Dat u komt in Jeruzalem en dat u komt ook deze morgen in ons midden. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, zoals gezegd, is de tekst voor de preek Filippenzen 1 vers 27 tot en met Filippenzen 2 vers 4. En het thema voor de preek dat luidt als volgt: wandel het evangelie van Christus waardig. Twee punten voor de preek. Ten eerste wat deze wandel inhoudt en ten tweede hoe deze wandel praktijk wordt. Wandel het evangelie van Christus waardig. Dat is het thema voor de preek. Twee punten. Ten eerste wat deze wandel inhoudt. En ten tweede hoe deze wandel praktijk wordt. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 37. En daarvan het tweede en ook het derde vers. Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, uw vertrouwen. Betracht uw plicht, voer uw plicht uit. Bewoon het aardrijk, de aarde. Leer uw welvaart op Gods trouw. Volstandig, volhardend, standvastig bouwen. Verlustig u, verblijd u met blijdschap in de Heer. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen. Dan zal hij u in liefde en gunst aanzien. U schenken wat uw hart van hem begeert, wat uw hart van hem verlangt. En het derde vers, geen ijdele zorg, geen tevergeefse zorg. Doe u van het heilspoor, van het spoor de weg van God, dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht, vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen, de uitkomst zal niet mislukken. Hij zal welhaast spoedig uw recht voor elks gezicht, voor aller ogen doen dagen, doen opkomen als de morgenzonne stralen en blinken als het helder middaglicht. Psalm 37 vers 2 en 3. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Wandel het evangelie van Christus waardig, dat is het thema voor de preek. Ten eerste wat deze wandel inhoudt en ten tweede hoe deze wandel praktijk wordt. Gemeente, als jij de kans kreeg om in 5 zinnen het evangelie uit te leggen, wat zou je dan zeggen? Misschien wel tegenover je medestudent of tegenover je collega of vanuit het evangelisatiewerk bij het Deuren Open project of bij de lectuurkraam. Wat zou u dan zeggen? Jongens en meisjes, wat zouden jullie zeggen als je het evangelie uit mocht leggen aan die buurjongen, dat buurmeisje dat vandaag niet naar de kerk gaat? Misschien zou je het wel uitleggen aan de hand van het blijde boodschap armbandje. Dat kennen jullie wel, toch? Dat armbandje met die 5 kleuren. En jullie hebben hem volgens mij ook gekregen in het verleden. Een armbandje met 5 kleuren. En de eerste kleur, dat is de kleur goud. En dat is de kleur van God. Want hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons goed geschapen. En de tweede kleur, dat is zwart. Het is de kleur van de zonde. Door de zonde is er een scheiding gekomen tussen God en ons. En na zwart komt rood. Het wijst op de Heere Jezus. De Heere Jezus die zijn leven gaf aan het kruis voor onze zonde, om de kloof tussen God en ons te overbruggen. Dus eerst goud, en dan zwart, en dan rood, en dan komt wit. Want Jezus is gestorven, maar Jezus is ook weer opgestaan. En door het geloof in hem wordt ook ons leven nieuw. En op wit volgt groen. Als je de Heer Jezus kent, dan mag je hem steeds meer leren kennen. Om eenmaal voor eeuwig bij hem te zijn. Gemeente, wat een evangelie is ons geschonken. Dat evangelie was ook bij de Filippenzen gebracht. En voor dat evangelie waren die Filippenzen ingewonnen. En dat evangelie, dat woord evangelie, staat centraal in dat eerste hoofdstuk. Het komt steeds weer terug. We zijn het al verschillende keren tegengekomen in vers 5, in vers 7... in vers 12, in vers 17. En nu opnieuw in vers 27. En nu staat het er tot 2 keer toe. Paulus noemt het evangelie van Christus. Wat is dat mooi, gemeente. Als Paulus begint met te spreken over de levensheiliging, over de wandel met God. Als die de eerste aansporing in deze brief begint. De eerste vermaning. Dan begint hij niet de Filippenzen terug te werpen op zichzelf, maar dan begint hij ze te werpen op Christus. Het evangelie van Christus. Wat zijn we die naam al vaak tegengekomen in dit eerste hoofdstuk? Het voert te ver om dat nu allemaal te benoemen, maar leest u het eerste hoofdstuk nog eens rustig door en kijk eens hoe vaak u die naam Christus tegenkomt. Christus, die niet alleen gestorven is om voor de zonde te betalen, om de weg naar de Vader te openen, dat allereerst, die een volkomen offer heeft gebracht, maar die ook voor ons is opgestaan uit de dood zoals hij dat beloofd had. En door het geloof in hem, zo zegt het blijde boodschap armbandje, wit, door het geloof in hem wordt ook mijn leven nieuw. En gemeente, dat wil Paulus die Filippenzen nu leren. En dat nieuwe leven, dat is er niet automatisch. Integendeel, daarvoor moeten we worden aangespoord om dat nieuwe leven te zoeken. Daarvoor moeten we worden opgewekt. De eerste vermaning in deze brief. Het leven is voor mij Christus, heeft Paulus gezegd. En hoe ziet dat nieuwe leven er dan uit? Nee, het is niet zo van hij heeft wat voor mij gedaan en nu moet ik iets voor hem terug doen. Dat is geen evangelie, dat is wet. Niet u hoeft er iets aan toe te voegen, want er valt niets toe te voegen aan het evangelie. Het evangelie is compleet. Maar het kan ook niet bestaan dat iemand die van het evangelie leeft, nog rustig in de zonde voort kan leven. De prijs is toch al betaald. Wat dan wel? Het is alsof Paulus zegt, als u dan van dat evangelie leeft, als u dan voor dat evangelie bent ingewonnen, gedraag u dan ook als mensen die voor dat evangelie zijn ingewonnen. Op die manier die past bij het evangelie. Alleen, hier komt het op aan, in het leven. Alleen, wandel het evangelie van Christus waardig. Dat nieuwe leven dat het Christus is, gemeente, dat vergelijkt Paulus dus met een wandel. Het woord wandel geeft iets van een ontspanning weer. Waarom ga je wandelen? Om je hoofd leeg te maken. Er hoeft even niet gewerkt te worden, er mag gerust worden, genoten worden. Van de gesprekken onderling, van de omgeving, van de natuur, van de lentezon die straks weer op je huid brandt. We lezen het van Henoch, dat hij wandelde met God. En de Heere God zegt het tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En Paulus zegt het verschillende keren, in verschillende brieven, zo roep ik u op tot een wandel. In de Efezebrief, Efeze 4 vers 1, zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel, die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En tegen de Thessalonicenzen zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 2 vers 12, wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God. Vaker wordt in de Bijbel het leven met God vergeleken met een wandel. En gemeente, toch is het opmerkelijk, toch gebruikt Paulus hier in onze tekst vanuit het Grieks een heel ander woord voor wandel. Het is ook vertaald met wandel, omdat we er geen ander woord voor hebben. Maar vanuit het Grieks is het echt een ander woord. Het heeft meer te maken met politiek dan met wandelen in de natuur. Het gaat over verantwoordelijkheid nemen, je positie innemen. Het gaat over burgerschap, verantwoord burgerschap. Het woord wat hier staat in het Grieks voor wandel, het is een woordspel op wat Paulus verderop in deze brief zegt in hoofdstuk 3, vers 20. Hoofdstuk 3, vers 20. Leest u het maar met mij mee. Daar staat aan het begin van vers 20 van hoofdstuk 3. Ons burgerschap is echter in de hemelen. En dat woord burgerschap, dat is dan weer afgeleid vanuit het Grieks van het woord wandel uit onze tekst. Die twee woorden rijmen met elkaar. Burgerschap. Ja, want de inwoners van Filippi, dat waren Romeins burgers. Filippi was een Romeinse kolonie. En de burgers van de stad beschouwden zich als burgers van Rome. En daar waren ze trots op. Op die manier presenteerden ze zich naar buiten toe. Romeins burgers. En nu roept Paulus die christenen in Filippi op te leven niet als burgers van Rome, maar als burgers van de hemel. Ons burgerschap is in de hemelen. Niet met het zicht op Rome, maar het zicht op Jeruzalem. Op het nieuwe Jeruzalem. Ja, Paulus had het gezegd in het gedeelte dat aan onze tekst vooraf gaat, hebben we vorige week zondagmorgen gehoord, dat hij erop vertrouwt dat hij de Filippenzen weer ontmoet. Maar belangrijker is, of hij ze nou wel ontmoet of dat hij ze niet ontmoet, belangrijker is dat zij vaststaan. Wat verlangt Paulus om dat te mogen opmerken, dat ze vaststaan. En de woorden die Paulus nu gebruikt komen uit de sport. Wereld. Zoals Paulus dat vaker doet in zijn brieven. Vanuit de politiek gaat hij nu over naar de sport. Dat woord vaststaan, dat roept het beeld op van een sporter die zich niet zomaar uit het veld laat slaan. Die zijn positie handhaaft. Die de tegenstander geen terrein geeft. Die zich niet laat verdringen. En daartoe roept Paulus die pasgelovige Filippenzen op dat ze vaststaan in één geest. Ja, dat is belangrijk. Toch, jongens en meisjes, misschien zitten jullie wel op sport, misschien wel op voetbal, andere teamsport. In de gymzaal, dan doe je wel eens een sport met elkaar en je vormt samen een team. En dan is het belangrijk dat je goed samenwerkt, toch? Dat je met elkaar goed samenwerkt. En zo werkt het nu ook in het geloof, zegt Paulus. Wat hebben we elkaar nodig? Brood nodig. Dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt. Dat is de basisvoorwaarde om staande te blijven in de strijd van het geloof. Dat u schouder aan schouder strijdt. Dat je niet met elkaar vecht, maar met elkaar strijdt voor dezelfde zaak. Want gemeente, er is een tegenstander, een grote tegenstander. En het is die tegenstander er alles aan gelegen om de teamleden die spelen op het veld van koning Jezus uit het veld te slaan. Dat nieuwe leven dat de geest in hen gaf om het hen te ontnemen. Paulus weet er alles van die geestelijke strijd. Zeker nu hij in de gevangenis zit. En de Filippenzen weten het inmiddels ook. En wat verlangt Paulus nu? Dat te mogen horen. Dat ze samen, eensgezind, strijden. Letterlijk staat daar vanuit het Grieks dat ze vanuit één ziel, eensgezind, er staat één van ziel. Ze vanuit één ziel samen strijden. En dan staat er voor het woordje strijden, atletiek bedrijven. Dat ze vanuit één ziel samen atletiek bedrijven. Om de grote tegenstander te overmeesteren, te overweldigen. En hoe? Hoe eindigt dan vers 27? Door het geloof. Door het geloof in het evangelie. Het evangelie is het einde van alle tegenspraak, hoe die tegenstander er ook tegen opkomt. Het evangelie, zegt Paulus in die andere brief, in de Romeinenbrief, dat is een kracht van God, dat is dynamiet van God. En het brengt ons in de zaligheid. Ja, ieder die gelooft, en de Jood en de Griek. En wie zich door dat evangelie laat gezeggen, die hoeft zich geen schrik aan te laten jagen door de tegenstander in geen enkel opzicht meer. En dat woord schrik aanjagen uit vers 28, schrik aanjagen, dat doet dan weer denken aan een andere sport, aan de paardensport. Dat woord schrik aanjagen, dat doet denken aan een paard dat in de renbaan draaft. Maar om het minst of geringste in paniek raakt, op hol slaat. Zo'n paard is niet geschikt voor de wedstrijd. Die voetballer die schrikt bij de eerste aanblik van de tegenstander, die ligt er zomaar uit. De gemeente, daar is de boze op uit, hè? Altijd weer. Beseffen we dat? De boze is erop uit. Juist de gelovigen schrikkerig te maken. Schrik aan te jagen. Door het minste of geringste. Door ze uit het veld te slaan. En daarom bemoedigt Paulus die pasgelovige Filippenzen. Die in ieder geval niet langer dan 10 jaar geleden. Of korter. Want die gemeente bestaat inmiddels zo'n 10 jaar tot het geloof zijn gekomen. Dat ze zich niet laten intimideren door de tegenstander. Dat ze hem geen ruimte geven, geen terreinwinst. Op geen enkele wijze laat je niets ontnemen. Dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Laat u niets ontnemen van wat u in Christus is geschonken, van wat u door zijn geest is geschonken in het evangelie, in de belofte van het evangelie, in Christus, de vervuller van die belofte. Ja, gemeente, wat moet dat ingewikkeld geweest zijn toen? En dat kan vandaag nog steeds zo zijn. Om als hemelburger te leven, te midden van zoveel nationaliteiten. Een nieuwe nationaliteit, te midden van zoveel andere nationaliteiten. Misschien is het herkenbaar vanmorgen, als je de enige bent op je werk, in je studentengroep. Of als je de enige bent, misschien wel in de familie of zelfs in het huwelijk. De enige die in de Heer Jezus gelooft. De enige die, ja misschien dat je wel samen in de Heer Jezus gelooft, maar de enige die er naar uitziet om voortgang te maken in die wandel met God. En de ander die laat het er een beetje bij zitten. Laat je niet ontmoedigen, zegt Paulus. Want wie zich tegen het evangelie opstelt, die delft uiteindelijk het onderspit. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, zegt Paulus, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. En gemeente, dat stelt ons de vraag. Aan welke kant strijden wij? Aan welke kant strijdt u? Voor of tegen het evangelie? En het geeft ook een bemoediging wie ondanks die strijd van de andere kant, ondanks die oppositie, Paul blijft staan voor het evangelie. Die staat op winst van Gods kant. En daarmee staat de tegenpartij op verlies. En daarmee is de strijd dus genade. De strijd van het geloof. En Paulus heeft het eerder gezegd over zichzelf in deze brief, in het eerste hoofdstuk van deze brief, dat het lijden winst oplevert. En het sterven ook. En wat nu voor hem geldt, dat geldt nu ook voor hen. De Filippenzen zijn door hun lijden, door de aanvallen van de tegenstander verwikkeld in diezelfde strijd waar Paulus ook in verwikkeld is. Ook aan u is het uit genade gegeven, zegt Paulus dan, vers 29. Genade, uit genade gegeven in de zaak van Christus, vers 29, weer die naam Christus. Niet alleen in hem te geloven. Dat is de eerste genade, maar ook voor hem te lijden. Dat is een, ja, je zou kunnen zeggen, een tweede genade, een verdiepende genade, voor hem te lijden. Het is de strijd van de tegenstander. Dat lijden om Christus wil. En dat bewerkt uiteindelijk een diepere eenheid, een diepere verbondenheid met de lijdende borg en zaligmaker, die nu ook de overwinnaar is. Dus laat je niet ontmoedigen. Dat is de boodschap die Paulus meegeeft voor wie aan de goede kant strijdt. Want samen zijn we geroepen tot dezelfde wedstrijd waarvan de overwinning is behaald. Wat deze wandel inhoudt. En dat brengt ons bij de tweede gedachte van de preek. Hoe deze wandel praktijk wordt. Want gemeente, hoe werkt dat nu in de praktijk? Dat samen atletiek bedrijven vanuit één ziel. Dat is mooi verwoord, maar ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan, toch? Hoe werkt dat nu in de praktijk? Nou, jongens en meisjes, hoe werkt dat bij jullie? Jongens en meisjes, als je samen op een teamsport zit, op voetbal bijvoorbeeld. Of als je samen in de gymzaal bent en je vormt samen één team en je moet samen goed samenwerken. Ja, hoe doe je dat dan? Wat heb je daarvoor nodig? In ieder geval moet je niet elkaar afkraken. Maar juist elkaar aanmoedigen. Toch? Zet hem op. Je kunt het. Ga ervoor. Samen ga je voor hetzelfde doel. Zo werkt het nu ook in het geloof, zegt Paulus. Als je als team de verschillen gaat benoemen, de verschillen gaat uitvergroten, de verschillen onderling, dan heeft de tegenpartij bij voorbaat gewonnen. En wij mensen zijn altijd weer geneigd om eerst de verschillen te benoemen. Al lijkt het nog zo op elkaar, zoek de 10 verschillen. Wat niet bindt, wat anders is. Wij zijn altijd weer geneigd eerst te kijken naar wat er niet is, wat we niet hebben, wat we missen. En daar is de boze zo goed in om dat ook nog te bevestigen. De gelovigen te wijzen op wat hem ontbreekt. Kijk, je redt het niet. We laten ons er zomaar in meegaan. Paulus leert die pasgelovige Filippenzen om nu andersom te denken. Dat is bekering, tot andere gedachten te komen. Oude gedachten achterlaten, nieuwe gedachten komen binnen. Kijk nu eerst eens naar wat je wel hebt. Naar wat bindt, samen bindt. Als er dan enige bemoediging is, zo begint het tweede hoofdstuk. Paulus twijfelt er niet aan of die bemoediging daar is. Hij daagt de Filippenzen alleen uit om daarnaar te zoeken. Zoek eens met me mee. Kom eens met me mee. Komt u eens mee vanmorgen? Kom eens mee. Denk eens mee vanmorgen. Als er dan enige bemoediging is, in, daar heb je het weer. In Christus. Weer Christus. Het is Christus voor, het is Christus na. Wat is het wat samenbindt? Dat is Christus, alleen Christus. En hoe begint die levensheiliging? Hoe begint dat leven met God? Dat begint bij Christus en alleen bij Christus. Wat een bemoediging. Als u zo vaak onderligt in de strijd. Paulus weet er alles van, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Die strijd waarin u zo vaak vastloopt. In die strijd waar de boze van u zo'n angstig paard maakt dat op hol slaat. Een voetballer die meer kijkt naar de tegenstander dan naar de bal. In die strijd waarin de boze u voortdurend aanklaagt. Bij God. Hij is een zondaar. Hij moet de dood sterven. In die strijd is er een overwinnaar die voor u pleit bij de Vader. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Niet in mij, niet in ons, niet in elkaar. In Christus. De prijs is behaald. Voor allen die in hem geloven. Dus kijk naar het doel. Als er dan enige troost is van de liefde. Daar had Paulus om gebeden. In vers 9. Dat de liefde in hen overvloedig werd. En die liefde had Paulus ondervonden. In vers 17 hebben we dat gehoord. Van die medebroeders die met hem streden. Vanuit liefde. Door het evangelie. En tot die liefde spoort hij nu al die christenen aan in Filippi. Liefde is brood nodig. Alleen de liefde kan de druk van buitenaf weerstaan. Als er geen liefde is tussen leden van hetzelfde team, dan kunnen ze moeilijk samenwerken. En dan heeft de tegenstander snel de overwinning. Als er dan enige troost is, het hoeft niet veel te zijn. Zoek eens verder, zoek eens dieper. Enige troost van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Het is alsof Paulus wil zeggen, maar die is er toch onder u. Want u bent toch ingewonnen voor die ene naam. En u bent toch 10 jaar geleden of korter geleden, dat u bij die gemeente kwam. Dat u Christus lief kreeg. U bent toch samengesmolten, samengesmeed door één geest tot één lichaam. Daarom had Paulus gedankt, vers 5, vanwege hun gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af. En Paulus wijst terug naar wat er toen is gebeurd. Zo'n 10 jaar geleden of korter geleden. Toen die gemeente daar is ontstaan. Of toen u bij die gemeente werd gevoegd. Toen u openbare belijdenis van het geloof deed. Christus beleed. Toen bent u toch verbonden in die ene naam. En het is toch de geest die u elkaar doet verstaan. Als er dan enige, zoek eens dieper, enige gemeenschap is van de geest. Als er enige, het is alsof Paulus niet op kan houden. Zoek niet naar wat er niet is, maar naar wat er wel is. Naar wat er in Christus is. Als u het nog niet gevonden hebt, zoek dan nog even verder. Als er enige gevoelens en ontfermingen zijn. Innige gevoelens. Dat woord had Paulus eerder genoemd in vers 8. Toen sprak hij over zijn eigen innige gevoelens. Dat hij gedreven werd door de innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En nu zegt Paulus, die innerlijke gevoelens, dat kloppende hart van de Heere Jezus dat in mij gekomen is, dat kent u toch wel? Dat hebben we toch samen? Het is zijn diepste verlangen, dat wat hen in Christus is geschonken, dat het er nu ook uit mag komen, te midden van al die ellende waar die Filippenzen mee te maken hebben. Meneer Paulus hoeft niet te horen wat ze nog missen. Wat u hebt. Wat u ontvangen hebt. Wat u in Christus hebt. In het evangelie van Christus. Laat het me weten, zegt Paulus. Maak mijn blijdschap volkomen. Weer het woord blijdschap. Het kernwoord van deze brief. Maak dan vers 2a, mijn blijdschap volkomen. Paulus is verblijd over de voortgang van het evangelie. Zo hebben we dat gehoord vanuit vers 18 van het eerste hoofdstuk. Paulus bad voor de Filippenzen met blijdschap, zo hoorden we dat vanuit het vierde vers. Maak dan mijn blijdschap volkomen, zegt hij nu. In de gevangenis, blij. Blij vanwege het geloof van de Filippenzen. Blij vanwege de voortgang van het evangelie. Maar het volkomen. Wie kan die blijdschap volkomen maken? Die gevangenisbewaker? Die overheidsinstantie die hem los zal laten uit de gevangenis? Nee, u, mede, broeder, zuster, christen. Hoe? Door een bezoek aan mij te brengen? Ja, daardoor ook. Daardoor hebben ze Paulus ondersteund. Moreel, materieel. Maar hoe wordt die blijdschap van Paulus volkomen? Niet als de Filippenzen nog meer aan hem denken, maar als ze meer aan elkaar denken. Gemeente Paulus doet hier wat hij van de gemeente vraagt. Hij geeft het goede voorbeeld. Hij verlangt ernaar dat niet Paulus, maar dat Christus zichtbaar mag worden in die gemeente. Wat een les, hè? Ook voor ons. We kunnen zo gevangen zitten in ons eigen leven, in ons eigen denken, in alles wat ons overkomt. Wat maakt ons nu werkelijk blij? Hebben we oog voor het team? Hebben we oog voor het doel? Waar staan we? Op het veld. Sta je wel op het veld? Hoe zit je erbij? In de wedstrijd? Want samen zijn we geroepen. Eén ziel te vormen. Eensgezind te zijn. Vanuit dezelfde liefde, vers 2, te leven. Eén van gevoelen te zijn. Eén van ziel. Eén van gevoelen. En daar staat dan vanuit het Grieks aan het einde van vers 2. Eén van denken. Eén van gevoelen. Eén van denken. Betekent natuurlijk niet dat we altijd allemaal dezelfde mening moeten hebben. Maar dat betekent wel dat we allemaal op hetzelfde bedacht zijn. Als het goed is. Op hetzelfde doel gericht zijn. Namelijk dat Christus wordt groot gemaakt. Dat Christus wordt verkondigd. Nu en in de toekomst. In woord en daad. En dan mag er ook wel eens discussie zijn. Hoe dat gezamenlijke doel dan verwezenlijk wordt, hoe je er dan komt. Discussie is soms ook nodig. Met elkaar spreken, hoe bereiken we het goede doel? We zijn aan elkaar gegeven, ook om aan elkaar te schaven. In het huwelijk, in het gezin, op het werk en ook in de kerk. Als discussie maar nooit verzandt in partijvorming. Wat zomaar gebeurt, hè? Voordat je er erg in hebt. Stel je voor, jongelui, dat de ME wordt opgeroepen bij een geweldsincident. En plotseling, ja, je ziet ze samenkomen. Als één man strijden. En plotseling krijgen twee ME'ers het met elkaar aan de stok. Dan is de chaos compleet. En de tegenstander slaat alsnog zijn slag. Nou, gemeente, daar is de boze op uit. Altijd weer onderhuids. Zeker in de kerk. Op chaos. En je weet het maar al te goed. Ieder huis dat tegen zichzelf verdeeld is, dat zal geen stand houden. Als de christelijke kerk tegen zichzelf verdeeld is, dan kan ze niet doen wat toen ze bestemd is. Namelijk heen gaan. Vrucht dragen. En daarom zegt Paulus tegen die jonge gemeente: doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Dat gevaar ligt altijd om de hoek, blijkbaar. Paulus wil eigenlijk zeggen dat dat vleeselijke denken dat in ons allemaal zit, dat moeten we leren te begraven. Want dat is toch met Christus gekruisigd. Daar moet je niet meer uit gaan leven. Begin nu niet zomaar wat te zeggen of te roepen, maar draag eerst je steentje bij. Werk samen aan het grote gebouw waarvan Christus, waarvan God zelf de bouwer en ontwerper is. En als je samenwerkt met hetzelfde doel, ja, gemeente, zo werkt het toch. Dan zie je samen wat er nodig is. En dan wordt je eigen belang ondergeschikt aan het gezamenlijke belang. Ik sprak afgelopen week nog een kerkleider die vertelde dat hij een zaak in de kerk liever anders had gewild. Maar met het oog op de eenheid had hij er toch in meegestemd. Eigen belang ondergeschikt aan het gezamenlijke belang, aan Christus belang. Zo werkt het toch. Jongens en meisjes, zo werkt het toch op het voetbalveld. Zo werkt het toch in de gymzaal als je samen een team vormt. En als je samen wil winnen, dan moet je de bal ook wel eens aan de ander gunnen. En als je dan alleen maar zelf wil scoren, zodat jij het doelpunt hebt behaald, ja, dan ga je niet voor het team. En dan zal je team waarschijnlijk ook niet winnen. En zo werkt het nu ook in het geloof, zegt Paulus. Dat in nederigheid de een de ander belangrijker vinden dan zichzelf. Ben je bereid je eigen gelijk opzij te zetten? Een lagere plaats in te nemen met een hoger doel? Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Die snapt de regels van het spel. Kijk je op het veld alleen naar wat je zelf nodig hebt, naar wat je zelf belangrijk vindt, of ben je daar met een hoger doel? Dat het spel voortgang vindt en dat de overwinning wordt behaald. Ook heel praktisch, gemeente. Dominee van Koten heeft een prachtig boek geschreven over de Filippenzenbrief. Ik gebruik het ook bij de voorbereiding. Zijn boek, De Vriendelijkste Brief, daar schrijft hij: is het jou wel eens opgevallen dat in een gemeente de mensen die het minst betekenen en vaak ook het minst geven, het meeste commentaar hebben? En, zegt hij, dat degenen die veel dienen, veel nood zien en weinig commentaar hebben. Laat een ieder oog hebben, gemeente, zo eindigt deze tekst. Een ieder. Laat een ieder oog hebben, laat een ieder zien, scherp zien. Zo worden we opgeroepen in de strijd. Scherp zien. Niet alleen op wat van hemzelf is, maar ook op wat van anderen is. En gemeente, zo werkt het toch. Als ze samen weer gericht zijn op Christus, dan leren we weer kijken met de ogen van Christus. En dan krijgen we ook weer oog voor elkaar. Geen eenvoudige strijd. Zeker niet als de chaos al compleet is. Paulus weet er alles van. En Christus nog zoveel meer. Zo laat Paulus ons weten in het volgende hoofdstuk. Dat wacht nog even. Tot volgende week. Maar één ding is zeker. Zijn voorbeeld roept om te dienen. Iedere dag gedragen door zijn liefde en kracht. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op de verkondiging uit de 89ste psalm en daarvan het 8ste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst. Alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, vers 8. Laten wij samen danken en bidden. Heere grote God, wij danken u aan het einde van deze dienst dat u vanmorgen weer tot ons kwam. Met de Christusverkondiging die voor ons gestorven is en voor ons is opgestaan. En nu is aan ons de vraag gesteld, aan welke kant strijden wij? Want het is toch van tweeën één. Het is toch voor of tegen. Een grijs gebied bestaat er niet. En Heere, als we dan u, Heere Jezus, mogen belijden, geef dat dat zo mag zijn, dat we in u onze redding zoeken. En wie u zoekt, die zal u ook vinden. Help ons dan ook om staande te blijven, om te strijden in het leger van Koning Jezus, omdat de overwinning reeds is behaald, om te zien op het doel, om te zien niet op de tegenstander en ook niet alleen op de bal, maar alleen op het doel, op de finish, omdat Christus ons is voorgegaan, de strijd gestreden heeft, de weg gebaand heeft tot in het binnenste heiligdom. En Heere, geef als we u nog niet kennen, dat we u dan gaan zoeken. Dat we niet tegen u strijden langer, maar dat we de strijd zullen opgeven. En als we u mogen kennen, en misschien zijn we wel weer ingeslapen, dat we dan ontwaakt zijn vanmorgen. U zegt het toch in uw woord, ontwaakt, u die slaapt. Sta op uit de dood en Christus zal over u lichten om vaststaan in één geest. Help ons daarbij, Heere, want die boze is zo machtig en zo sluw. En die wil altijd de eenheid verstoren, de chaos creëren. Maar doe ons dan allemaal, niet allemaal dezelfde mening hebben, maar wel allemaal op hetzelfde bedacht zijn. Heere, we bidden dat u het in ons werkt, opdat de gemeente gefundeerd, gebouwd wordt, wordt uitgebreid, dat uw koninkrijk wordt groot gemaakt. Heer, ontferm u over alle mensen hier in Schiedam. Brengt u ze vanmiddag weer bij de open samenkomst. Geeft u uw zegen ook vanmiddag. Ook bij de zondagschool, bij de kinderen, de leidinggevende. Ook bij de eredienst deze middag. Wees met onze broeder die dan voor mag gaan in de dienst. Geef uw zegen deze week ook bij de catechisaties. Ook als er verschillende vergaderingen op de agenda staan. En ook als er twee bijbelcursussen zijn. Donderdagmiddag in de Gorze. Vrijdagavond hier in de kerk. Met de maaltijd. Geeft u uw zegen. En dat de liefde van Christus, waar we samen van gehoord hebben, praktijk mag zijn in ons leven. Doet u het, Heere, door uw geest. Laat ons vlees sterven en laat Christus in ons regeren. Dat bidden we. We danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit de avondzang, gezang 12, vers 5 en 7. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doet. En ook het zevende vers, o Vader, dat uw liefde ons blijkt, dat uw liefde in ons openbaar wordt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Gezang 12, vers 5 en 7. Gemeente, verheft dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.